Hey beste luisteraars, welkom bij Kleine Boodschap.
Dag fijne luisteraars. Ik wou zeggen goeie avond, maar volgens mij hadden we de vorige keer al geleerd dat dat niet de bedoeling was.
Nee, dat moeten we niet doen.
Dus dag luisteraars.
Ja, we bij onze 10e aflevering, Tim.
Ja.
We hebben het gewoon voorgehouden, 10 afleveringen.
We hebben 10 weken met elkaar voorgehouden ook. Wie had dat gedacht?
Ja, dat is al spectaculair genoeg, hè? Hey, en ter ere van onze 10e aflevering, of eigenlijk omdat het ook toevallig zo uitkwam, maar hebben we is misschien al opgevallen, een nieuwe show art voor de podcast en daarmee ook eindelijk een officieel logo.
En jij bedoelt een plaatje?
Ja, show art is hetgene wat je ziet als je hem download op je podcast hebt. Dat is super hip, hè, als je die hebt. En heel handig trouwens.
Ja.
Want dan krijg je natuurlijk, als je daar op ons abonneert, standaard iedere week een nieuwe podcast in je lijst staan. En wie wil dat nou niet? Voor onze luisteraars.
Ja, is vast heel handig. Ik surf gewoon zelf altijd naar www.kleineboodschap.com.
Als je geen previewtje krijgt natuurlijk.
Ja, precies.
Maar in ieder geval, bij de podcast zelf zit dus een nieuwe show art met een logo. Wat we nu hebben voor onze podcast, voor dit projectje. Daarvoor veel dank naar Jorg, collega van mij. Die heeft daar een hoop tijd in gestoken. Iets te veel. Ik heb hem redelijk op zijn huid gezeten. We hebben met 3 man naar lopen kijken. Af en toe wat feedback van Tim en... dat verwerkt en we hebben redelijk wel heen en weer zitten schieten, zeg maar.
Ja, langzaam maar zeker worden we steeds professioneler. Ja, ja.
En het logo ziet dus op meer plekken, dus ook bij Twitter. En wie weet wat je in de toekomst nog tegenkomt. We moeten het ook in de site verwerken, maar dat wordt een beetje krap dit weekend. Sowieso, het hele editor wordt krap, maar dat komt vast goed. Hey, maar we hebben best wel veel te vertellen.
Zoals altijd eigenlijk.
Ja, zoals altijd. Maar we moeten proberen een beetje vlot te doen vandaag, hadden we bedacht.
Ja, we hadden een leerpuntje voor onszelf. Nadat we de vorige aflevering 1 uur en 34 minuten hebben volgesauweld over Efteling nieuws.
Een kleine voorspelling, dat gaat ons vandaag niet lukken. Tenminste, dat gaat niet gebeuren. Daar gaan we onszelf verboeden.
Ja.
Er zijn een aantal dingen een stuk duidelijker geworden na de laatste aflevering. En we hebben ook wat feedback gehad van luisteraars. En dat komt eigenlijk bijna allemaal terug op als reacties op de vorige aflevering. Dus laten we die even doorlopen.
Ja.
De laadpunten die zijn verschenen in het park. En ik vind ze eigenlijk wel heel mooi geworden. Ze staan op 6 plekken. En op iedere plek hebben ze hun eigen vormgeving. Tenminste, de vorm is in het algemeen hetzelfde. Maar de kleurstelling die wijkt af per locatie. En die is op de locatie aangepast.
Ja, ik moet zeggen, ik vind ze bijzonder fraai. Ik was van tevoren bang van, oplaadpunt voor telefoons. Dat past natuurlijk voor geen meter bij de verschillende Eftelingse locaties. Maar ja, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een mooi vormgegeven kastje. Inderdaad, en het past prima op de plekken waar ze nu staan. Dus,
volgens mij zeiden ze de vorige keer ook al. Maar ze lijken wel erg veel moeite weer te steken in gewoon allerlei details die overal in het park verschijnen. Zo. En daar vallen deze laadkasten ook weer onder.
Ja, als je dan kijkt hoe dat 10 jaar geleden ging en je ziet hoe dat nu dit soort dingen worden aangepast. Dan heeft de Efteling daar echt sprongen in gemaakt. En dit was weer een heel mooi voorbeeld van hoe je zoiets kleins al en iets ogenschijnlijk simpels als een oplaadpunt... Toch prachtig kunt meethematiseren.
Ja, het viel me ook op dat echt aan de details is gedacht. Bijvoorbeeld de sleutelhangers. De nummers die erop staan zijn heel mooi erin gegraveerd. Mooi lettertype ook. Daar vonden wel meer mensen. Want er zijn er volgens mij al een hoop weggehaald in het begin. Want ze waren er nogal makkelijk af te halen.
Ja.
Maar inmiddels zijn er goede stevige ringetjes die niet zomaar open te slopen zijn aan vastgemaakt. Dus het ziet er gewoon chic uit. Ik vraag me wel of waarom ze voor sleutels zijn gegaan. En niet voor een code of zo waarmee je telefoon weer uit het kastje kunt halen. Want voor de duidelijkheid, je legt je telefoon in een kastje. Er zitten een paar verschillende kabeltjes in heel de kast. Maar afhankelijk van welk deurtje je opentrekt, heb je daar een paar opties. En dan typen we volgens mij in welk kastje je hebt. En dan kun je die op slot draaien en de sleutel meenemen. Maar ja, dan loop je wel met het sleuteltje rond. Ik snap dat ze niet de pincode of zo geven. Iets ingewikkelds. Want dan heb je niet je telefoon om het op te slaan natuurlijk.
Nee.
Maar misschien een kaartje of zo wat je mee had kunnen nemen. Of een bonnetje wat je kunt scannen. Misschien dat dan wel handiger was geweest. Maar...
ja, ik denk dat het ook gewoon een kwestie van een centenkwestie is. Ik denk dat dat je echt wel dit soort kastjes zal hebben met een of ander elektronisch slot. Maar dit zal gewoon in aanschaf wat goedkoper zijn geweest. En volgens mij werkt het op zich prima.
Nou, hopelijk verdwijnen er geen sleuteltjes. Dat is dan hetgeen waar ik altijd bang voor ben. En we hadden het ook over een overkapping. Daar kwam Ramon op terug, want we wisten niet waar die overkapping voor was. Waar
ja, we speculeerden dat wellicht overkapping van de remsecties van de Bob zou kunnen zijn.
Ja, maar er zijn inmiddels ook bouwtekeningen opgedoken via Ramon. Volgens mij heeft Efteling ze opgevraagd, had ik begrepen.
Ja, klopt.
En het blijkt voor een overkapping voor fietskarren achter de nieuwe kleren van de keizer te gaan.
Ja, dat is toch een kleine teleurstelling dat het inderdaad niet voor de Bob was, maar op zich een klein projectje.
Ja, dus er gebeuren ook achter de schermen allerlei dingen. En ja, de vorige keer al over de disposables die geen merk maar hadden, bleek ook een goede reden achter te zitten.
Ja, wij dachten dat dat wellicht betekende dat er een nieuwe lijn aan zat te komen. Nou, misschien is dat ook wel zo, maar uiteindelijk bleek de achterliggende reden te zijn dat de Efteling afscheid heeft genomen van Douwe Egberts als koffieleverancier. En dat ze een nieuwe koffieleverancier hebben en dat Douwe Egberts dus niet meer haar logo op de bekertjes en de suikerzakjes wilde, maar ook niet op alle andere uitingen rond koffietentjes in het park.
Ja, daar hebben we daar ook nog even meer over. Dus dan laten we nu even wat het is.
Ja.
Ja, en het grote terugkerende puntje, tenminste, misschien kunnen we nu eindelijk uiteindelijk begraven en een keer flink op stampen. Maar is de geur die bij Hans en Grietje hangt. En daar hebben we, dankzij de Efteling zelf, en dankzij de webcare, hebben we daar eindelijk een soort van uitsluitsel over.
Ja, nou ja, een soort van. Ze hebben er verdomd veel moeite in gestoken bij de webcare afdeling.
En het blijkt ook iets ingewikkelder te zijn dan dat we eigenlijk van tevoren dachten. Want het blijkt dus dat er twee geuren zijn.
Ja, een winter- en een zomergeur.
Ja, eigenlijk heel tof. Ook wel leuk dat we dat toch met z'n allen enigszins in de buurt zaten. Al was het een beetje de mix van de antwoorden. Het blijkt dat in de zomer dat er een geur hangt die wordt bestempeld als cookie. Ja, wat er dan exact in uit kan me voorstellen dat daar een vleugje van vanille in zit. Maar zeker een hoop zoetigheid, zeg maar. Ja. Dus wat het dan mag. Dus die griesmeel zit misschien toch wel heel erg in de buurt daar. Maar in de winter, dan hangt er een speculaasgeur.
Ja.
Dat wordt dan toch iets weer richting de peperkoek weer.
Ja, dus dat jij er ook alweer in de buurt hebt, Paul. Dus,
Ik was zelfs nog gaan ruiken. Ik was er toen niet helemaal uit. Maar nu is het de speculaas noemen. Oké, het is niet de speculaas zoals iets uit het pakje trekt. Maar bepaalde variaties die ik er wel eens van heb meegekregen, die zitten daar toch wel in de buurt inderdaad.
Ja, ik moet zeggen dat ik het wel erg tof vond dat de Efteling zo moeite erin had gestoken om ons toch stiekem duidelijk te maken wat nou eigenlijk die geuren waren. Dus top jongens, leuk dat jullie daar wat aandacht aan hebben besteed.
Ja, hartstikke bedankt daarvoor natuurlijk. Ja. Ramon had nog iets meer feedback. De muziek van Baron 1898 hadden we blijkbaar gezegd dat die nog niet was uitgebracht. Was natuurlijk wel het geval, die is individueel uitgebracht, maar nog niet als mix natuurlijk.
Nee.
En tussen neus en lippen doorriepen dat de carnavalfestival mix dat die nieuw was, maar die stond ook op de vorige cd. Ramon verbetert ons, daar zijn we heel blij mee.
Daar waren wij abuis, maar ja, we zijn ook maar gewoon mensen, toch?
Ja, zeker.
Dus hoor je ons tijdens de uitzending flauwekul verkopen, voel je vooral niet geremd om ons te corrigeren, want zo sportief hopen we dan wel te zijn.
Ja, zeker. We hadden nog een aantal reacties gehad, een paar mailtjes en wat berichten.
Van onze fans.
Dank je voor alle feedback en zo, daar zijn we altijd heel blij mee. Kunnen er sowieso iets van leren, zoals van Ramon. En soms dan zitten er ook mooie verbeterpuntjes van ons tussen. We hadden er in de vorige aflevering over dat er ooit het plan was om in alle rijken een theater op te trekken. Nick die reageerde erop dat er op zich wel een soort van theater per rijk is. In het Reisrijk heb je bijvoorbeeld het Jokie en Jet podium. In het Ruigrijk achterin station De Oost zit een podiumpje. Die ken ik eigenlijk niet.
Ik, nee.
Misschien, nou, misschien
moeten we de volgende keer eens opletten. Ja.
In Anderrijk boven op het dak van de Piranha, die kennen we wel. Al heb ik die ook al heel lang niet in gebruik gezien.
Nee, dat is echt. Volgens mij is dat, hebben ze dat zelfs tijdens de laatste grote onderhoudsbeurt aan de Piranha een soort van afgebroken. Volgens mij zijn de balustrades daar rondomheen verdwenen. Dus ik kan me niet meer voorstellen dat die nog daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden voor optredens.
Maar er was wel dus ooit een soort van podiumpje.
Ja.
En bij Fantasierijk, ja, daar hebben ze nu ook een soort klein podiumpje voor die fonteintjes gezet.
Ja.
Maar die lijkt wel van heel tijdelijke aard.
Oh, is dat wel interessant? Want ik geloof dat er ooit op wat bouwtekeningen voor de buitenruimte een permanent podium getekend stond.
Ja, en die is in wat nu het Harthof volgens mij heet daar links van.
Ja,
links
de plek waar de wensboom stond deze winter. Ja, maar dat podium is nooit gebouwd.
Nee, nou ja, het podium dat er nu staat echt wel tijdelijk. Dus misschien dat ze in de toekomst nog een keer gaan aanpakken nu de drukte een beetje weg is. Al is dat pleintje nooit echt druk volgens mij. Nick heeft op zich wel gelijk, maar ik denk wel dat er een verschil is tussen podiums en tussen theaters. Theaters, dan zie ik wel echt ruimtes met zitgelegenheden.
Ja, ik geloof dat de bedoeling ooit was om inderdaad in ieder rijk een soort van openluchttheater te bouwen. Een beetje volgens het model Sprookjesbos Theater. Volgens mij een van de meest vergevorderde plannen was om aan een wandelroute vanuit het Anderrijk naar het Ruigrijk, dus in de buurt van Baron 1898, om zo'n openluchttheater te bouwen. Maar goed, er is er nooit van gekomen. Maar dat is wel ooit de bedoeling geweest. Uiteindelijk niet uitgevoerd, maar we hebben nu inderdaad wel op een hoop andere plekken podia staan van kleiner formaat. Maar bedankt voor je gedachten, Nick. Ja.
Joost had nog een vraag. Gaan we daar ook wel iets verder op in, dus hou het nu kort in.
ik snap de boodschap, Paul.
Ja, hij is klein. Vraag voor Tim. Bestaat de kans dat de gemeente deze week, want dit was een berichtje van anderhalf week geleden ongeveer, wel versnelde toestemming voor het eerste deel van het park geeft, maar dat daarna het gehele park in een later stadium alsnog wordt afgewezen, zodat men straks met een half strook rijk zit?
Ja, dat ging natuurlijk over het, moet ik het even goed zeggen, de verklaring van geen bedenkingen. Die was gevraagd aan de gemeenteraad. Ja, Joost, het is natuurlijk een beetje achterhaald door de tijd. Maar inderdaad, in theorie zou het mogelijk zijn dat er wel een verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven. En dat later het bestemmingsplan niet wordt goedgekeurd. In theorie kan dat. In de praktijk zou ik die kans klein achten. Maar goed, eigenlijk is dat dus al ingehaald door de tijd. Maar ja, je hebt gelijk. In theorie had het gekund.
Cliff van Tillo die reageerde nog op zijn eerdere berichtje eigenlijk. En onze reactie daarop. Leuke aflevering weer. Bedoelde overigens het bankje. Dit gaat dus over de aflevering met favoriete plekken. En toen had Cliff ingestuurd dat hij het bankje in het Lavelaar bij het brouwhuis mooi vond.
Ja.
Hij bedoelde overigens het bankje aan de andere kant van het brouwhuis. Wel aan het water, maar tegen de ophogende krul met buxusplanten erin. Dan weet je denk ik wel welke die bedoelt.
Ik heb een beeld, ja. Ja.
Maar het hele gebied eromheen is natuurlijk heerlijk. Wat betreft de nieuwe attractie in Strookrijk. Ik hoop niet op een achtbaan. Dan krijg je 2 keer een achtbaan achter elkaar. Vanuitgaande dat die daarna die knoepert wordt. Die dus op het zuidelijk deel wordt gezet. Zolang het thema maar het allerbelangrijkste is, vind ik eigenlijk alles best. Oh ja, en ik wil geen film. Dus volgens mij hebben die wel meer gehoord.
Ja.
Ja, dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Hoewel ik een gethematiseerde familieachtbaan met een dakuitstuk zou ik niet erg vinden hoor, als daarna nog een andere achtbaan komt. Maar ze moeten op een gegeven moment wel ophouden met achtbanen natuurlijk.
Ja, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Hè. Maar ik persoonlijk, ondanks dat ik niet per definitie een grote achtbaanfanaat ben, zie ik in Strookrijk op zich wel ruimte voor één mega coaster. À la Goliath of Silverstar. En één family coaster. Maar dan liefst inderdaad niet meteen achter elkaar aangebouwd. Maar met een aantal jaar ertussen zie ik daar het probleem nog niet van. Maar dan is het onderhand wel klaar met achtbanen. Ja, daar kan ik Cliff wel in volgen.
Ik zie liever een Manta of zo verschijnen, een flying coaster. Maar
daar hebben we het over gehad. En daar ben ik volledig mee eens, Paul.
En daarnaast hebben we nog toffe berichten gehad van onder andere Arendo, Gino, Olaf, Pieter, de milde dictator uiteraard, Ramon, Cliff, Max, Bram, Filip, denk ik, of Filip, en Arno. Dus hartstikke bedankt daarvoor.
Ja, toffe berichtjes op Twitter, meestal. Maar ik zag ook wat leuke vermeldingen voorbij komen op het forum van themepark.nl. Ja. Leuk dat ook tussen die gasten en vrouwen een aantal volgers zitten. Dus tof om te lezen hoe enthousiast jullie zijn over onze podcast. En we doen keihard ons best om jullie iedere week weer van een leuke aflevering te voorzien.
Ja, en we hebben ook een aantal iTunes reviews gehad. Echt super bedankt daarvoor. Daar helpt gewoon een hoop mensen om de podcast te ontdekken. Want dan schotelt Apple hem gewoon vaker voor. Dus blijf die zeker plaatsen. Daar help je ons enorm mee. En daar wordt de luisteraarsgroep alleen maar groter mee.
Ja.
Hey, dan gaan we door naar de hoofdpunten voor vandaag.
Naar het nieuws.
Ja, we hebben ongeveer, trouwens exact een week geleden, toen zat ik hier op exact dezelfde plek. En toen had ik mijn iPadje voor me en ik kwam erachter dat, volgens mij via Loopings, dat er een livestream was van de gemeenteraad op dat moment.
Ja, nou, niet echt bepaald een spannende actiefilm, denk ik, maar eerder cabaret.
Nou, het voordeel was dat het ook zeker niet zo lang duurde als een actiefilm. Het was echt het stukje wat voor ons interessant was en eigenlijk heel de vergadering. Die duurde, denk ik, een kwartiertje.
Nou, dat is een beduidend korter dan bij de gemeente waar ik werk, moet ik zeggen.
Ja, ze waren in een sneltreinvaart door de eerste 5 punten heen. En toen kwam het punt waar het ons allemaal om ging. En dat was het discussiëren waarschijnlijk van de verklaring van geen bedenkingen. Want wat het dus het idee was van tevoren, zeg maar nog een week voor de vergadering, is dat op de raadsvergadering die verklaring werd afgegeven. Na de vergadering toe, toen werd al bekend dat toen werd er eerst eigenlijk een brief geplaatst door bezorgde burgers. Ik heb er een beetje uit zitten zoeken. Het was wel interessant dat de meeste van die bezorgde burgers ook zelf in ieder geval bij de politieke partijen in Loon op Zand zaten. En een aantal daarvan ook in de raad. Dus
hadden een dubbele pet op.
Die hadden natuurlijk al een soort van voorgewone mening. Maar dat geeft al wel, dat gaf denk ik al wel aan waar de rest van de aanloop naar de vergadering naartoe ging. En dat er namelijk door de 5 politieke partijen in Loon op Zand.
Ja, de coalitiepartijen.
Nou, ze zijn ook de enige partijen volgens mij. Dus de hele raad eigenlijk als één blok. Dat die al zeiden dat ze niet die verklaring wilden gaan afgeven.
Ja, want even voor de duidelijkheid voor de luisteraars die de vorige nieuwsaflevering hebben gemist. Het gaat weer over Strookrijk. Altijd maar naar Strookrijk. Hè, naar voorgenomen uitbreiding van het park. In eerste instantie liep daar een procedure voor met een masterplan en een bestemmingsplan, maar daarover later meer. Alleen blijkbaar zag de Efteling de noodzaak om daarop voor te sorteren. En een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen voor een deel van die uitbreiding, namelijk 3 hectare aan de kant van Reizenrijk. In de hoop dat daar dan in 2020 een nieuwe attractie geopend zou kunnen worden. En dat zou dan betekenen dat de bestemmingsplanprocedure gewoon zou doorlopen, zoals die liep. Maar dat er dus voor een klein gedeelte een uitzondering werd gemaakt en daar sneller de procedure doorlopen zou kunnen worden. Dat werd een week of 2-3 geleden nog heel triomfantelijk gepresenteerd in de pers. Eigenlijk op de manier van, de Efteling opent in 2020 een nieuwe attractie. Punt.
Ja, dat is niet wat ze zelf letterlijk hebben gezegd, maar dat is wel hoe heel veel media het heeft opgepikt.
Ja, en heel veel liefhebbers het ook hebben opgepakt. Ik geloof dat wij destijds ook nog zeiden van, hou er wel rekening mee. Het is geen vaststaand feit, het is een vraag. Dus de kans bestaat wel degelijk dat het niet doorgaat. En dus inderdaad, wat jij al zei, een week van tevoren trok men ineens, of gaf de coalitie aan van, we gaan hier niet mee instemmen. En uiteindelijk trok de wethouder de keutel in.
Ja, het was wel interessant om te kijken hoe die mensen op elkaar reageerden en hoe ze het gesprek openden, zeg maar. Je merkt dat bij het blok van partijen wat er tegen was, iedereen begint altijd met de Efteling is heel belangrijk voor de gemeente. En we zijn heel trots op dat die in de gemeente, dat zo'n bedrijf zich in de gemeente niet heeft gevestigd. Dat is een beetje zo organisch ontstaan natuurlijk. Maar dat zoiets binnen onze gemeente leeft. En daarna dan het verhaal van dat de mensen in de buurt, dat ze daar veel mee hadden gesproken. Nou, ik weet niet wie ze dan hebben gesproken, ons in ieder geval niet.
Nee.
En dat er toch wel veel bezorgdheid was. Dat er nog een hoop, zeg maar, voor de wereld van de Efteling, het plan 2030.
Ja.
Dus is echt het masterplan wat voor in de toekomst ligt, wat we binnenkort nog een keer gaan bespreken. Dat daar een hoop klachten op waren gekomen, of een hoop, hoe noem je dat? Klachten?
Ja, bezwaren eigenlijk.
Een hoop bezwaren inderdaad waren gekomen, ja. En dat die nog niet waren behandeld. Ja, dat is natuurlijk niet zo netjes. Ik heb het setje wat daar ooit naartoe is gestuurd, die was publiek beschikbaar. Die heb ik wel eens doorgenomen. Bleek overigens veel mensen uit Kaatsheuvel best te zijn. Dat klinkt Kaatsheuvel een keer heel groot. Maar in ieder geval, zeg maar, dus aan de kant van de parkeerplaats en daar voorbij.
Ja.
En een hoop mensen die boerderij hebben in die regio. En daar kan ik me ook wel van voorstellen, want er komen dagen waarschijnlijk gewoon grote parkeervelden naast je huis, die bijna altijd gebruikt gaan worden in de verre toekomst. Hè? Dus over 15 jaar en zo. Daarna begon de wethouder. Die was eigenlijk best wel, hoe moet ik het noemen? Ja, belerend tegen de raad, zeg maar. Dat ze alles gewoon netjes volgens de regels hadden gedaan. Dat het feit dat er een verklaring aangevraagd zou kunnen worden, dat ook stond in het masterplan, wat in principe al in concept was goedgekeurd. Dat dit eraan kwam, dus in principe geen verrassing was. Nou, een heel verhaal. Dus dat was een redelijk pro-Efteling verhaal. Dat vond ik zelf dan op zich niet zo heel verkeerd, of niet zo heel erg. Uiteraard als fan zie ik dit het liefst doorgaan. Ik snap wel waarom een hoop inwoners daar best wel hun zorgen bij hebben, zeg maar. Maar daar kunnen we daar misschien iets verder op ingaan.
Mm-hmm.
Maar dat uiteindelijk dus de wethouder zelf zei dat een aantal dingen, een aantal procedures gewoon nog niet helemaal waren afgerond. Waaronder volgens mij het behandelen van de bezwaren. Maar vooral dat er gewoon nog een paar documentrieltjes afgewerkt moesten worden. En dat was niet gedaan.
Ja, en daar stap je nu makkelijk overheen. Maar het gaat onder meer over de milieueffectenrapportage. En dat is toch echt wel een ding, hoor.
Ja, maar er was me niet helemaal duidelijk of dat hij er nu wel of niet was. Want dat werd ook uiteindelijk door de raad gezegd, of de mer of dat hij er nu wel of niet is. Die wist het volgens mij ook niet helemaal.
Ik begreep dat hij nog niet afgerond is.
Ja, dat kan misschien de verwarring bij mij zal denken komen dat hij in het in de verklaring zelf stond aangegeven dat hij er was. En dat werd ook verteld tijdens de vergadering. Dat documentje is al een maand geleden opgesteld. Dus het feit dat hij er uiteindelijk misschien niet was, zou wel eens kunnen zijn dat het een reden was om, want dat is uiteindelijk wat er is gebeurd, om het hele, ja, de hele discussie gewoon in te trekken en heel die verklaringen nog eventjes aan de kant te schuiven.
Ja.
Dat was uiteindelijk het resultaat van heel de vergadering. Wil je er nog meer toelichting?
Ja, ik denk in de basis teleurstellend nieuws voor ons allen, voor ons alle Efteling-liefhebbers. Maar ik denk wat hier gebeurd is toch wel een beetje vreemd te noemen en verdient ook zeker niet de schoonheidsprijs. Ik moet ook zeggen, ik vind het moeilijk om hier voor mezelf een mening rond te vormen. Ja, het feit dat deze verklaring van geen bedenking is afgeketst. Als Efteling-liefhebber, maar ook als oud-Efteling-medewerker, ben ik daar vooral heel erg teleurgesteld over. Want je wil natuurlijk zo snel mogelijk uitbreiding van het park, zo snel mogelijk een nieuwe attractie. Het leek allemaal zo mooi en dan is het een enorme teleurstelling. Aan de andere kant, met gezond boerenverstand, denk je bij, hadden we dit al wel kunnen zien aankomen, denk ik. Dat dit wellicht werd afgeketst, zeker in verkiezingstijd. Als inwoner van Kaatsheuvel denk ik ook wel een klein beetje, nou, ook fijn dat er niet alleen naar de grote multinational wordt geluisterd, maar ook naar de bewoners, naar de inwoners. Ja, en uiteindelijk als natuurliefhebber heb ik ergens ook wel zo'n gevoel van, ja, ergens ook misschien wel goed dat er een keer dat er toch nog even extra wordt stilgestaan bij de effecten op het milieu van al die uitbreidingen. Maar ik vind dat lastig, want als Efteling-liefhebber vind ik het vooral heel erg jammer dat dit besluit is genomen. Maar ik vind het ook raar dat het zo is gelopen, want toch zegt dit wel iets. Je ziet dat de Efteling dit hele traject heel lang heel zorgvuldig heeft aangepakt. We hadden eerst die randvoorwaarden en uitgangspunten die uitgebreid zijn toegelicht aan bewoners van Kaatsheuvel en Loon op Zand. Die uitgebreid gepubliceerd zijn, door de raad vastgesteld. Daarna volgt het masterplan, ook weer zorgvuldig gecommuniceerd en afgestemd met de inwoners. Volop in de media geweest, dat ging allemaal heel zorgvuldig. Toen kwam op een gegeven moment een voorontwerp bestemmingsplan. Volgens mij hebben we het dan over halverwege vorig jaar. En daarna was het stil. We zouden in februari van dit jaar, geloof ik, het ontwerpbestemmingsplan te zien krijgen. Dat gebeurde niet. En ineens kwam daar als een duveltje uit een doosje dat verzoek van de Efteling om een verklaring van geen bedenkingen.
Nou, ze hebben technisch gezien nu wel een dag of zes, hè?
Ja, dat is waar. Dat kan nog komen. Maar dat lijkt me raar. Als dat nu zou komen, dat verwacht ik ook niet. Want de vraag die ik me dan vooral stel is, van, ja, waar komt nou ineens die verklaring van geen bedenkingen vandaan, hè?
Ja, het hele verhaal dat de Efteling zelf aangaf is dat ze gewoon eerder willen starten, zodat ze zeker op tijd klaar zijn. Het is vooral dat ze planning technisch dan gewoon iets ruimer zitten. Ik denk dat het doel altijd is geweest om in 2020 iets te openen.
Dat denk ik ook, ja.
Alleen als we eerder kunnen beginnen, zeker omdat het gewoon nog een totaal, het is geen...
Ik denk dat een beetje. Ik heb dat altijd een beetje een praatje voor de bühne gevonden, hoor. En het is eigenlijk een beetje natuurlijk raar om te zeggen van, joh, wij dienen nu deze verklaring in, want dan hebben we meer bouwtijd. Kijk, dat is flauwekul. Want je bouwtijd staat redelijk vast. En die tijd heb je gewoon nodig om je gebied bouwrijp te maken, om je attractie neer te zetten. En om dan om extra bouwtijd te vragen, dat heb ik altijd raar gevonden. Ik heb meer het idee dat er van tevoren door de Efteling een planning is gemaakt, procedureplanning van joh, hoe gaat dit er nu de komende jaren uitzien? Wij hebben zelf zoiets proberen na te bootsen in onze allereerste aflevering. Dat het daarin leek, als alles goed zou gaan, dat er inderdaad in 2020 strookrijk open kon, of in ieder geval een deel daarvan. En dat nu gaandeweg in de procedure dat er toch wat kinken in de kabel zijn gekomen. Waardoor het allemaal wat langer zou duren. En dat er toch bij de Efteling is gedacht van, ja, we willen toch de 2020 halen. Hè? Dat staat waarschijnlijk vast in allerlei beleidsplannen en beloftes. En dat daarom deze zijsprong van de reguliere procedure is ontstaan. En ik heb een beetje het gevoel dat de Efteling daar een beetje rechts mee heeft willen inhalen, zo gezegd. Zeker als je dan hoort dat de MER nog niet compleet was. Dat er allerhande bezwaren niet zijn beantwoord. Ja, dat is gewoon niet handig. Niet zorgvuldig, verdient niet schoonheidsprijs. En dan denk ik van, ja, waarom nou jongens? Het ging zo goed.
Maar volgens mij is het beantwoorden van die bezwaar ook bij de gemeente zelf.
Ja, maar dat is wel een co-productie. Kijk, tuurlijk, formeel moeten gemeenten die bezwaren beantwoorden. Maar ik denk dat er bij de Efteling tegenwoordig meer mensen werken die er verstand van hebben dan bij de gemeente.
Ik kan
wel,
ja.
Dus ik denk wel dat het een co-productie is, hoor. Even los van dat het formeel de gemeente moet doen. Maar ik ben vooral benieuwd naar die milieueffectrapportage. Zo'n MER-rapport, dat klinkt niet heel erg indrukwekkend, maar het is wel heel erg interessant. Want de vraag die in zo'n rapport wordt beantwoord is, wat is nou het effect van deze aanpassing van het bestemmingsplan, dus van het uitbreiden van de wereld van de Efteling, op het milieu? Wat doet dat met verkeer, met parkeren, met geluidsoverlast, met CO2-uitstoot, met stof, trillingen? Nou, roep maar eens een paar dingen. En daar komt dus niet alleen uit wat het effect daarvan is, maar ook hoe je dat dan weer moet compenseren. En het feit dat die rapporten, dat de MER nog steeds niet is afgerond en dat er nog allerlei onderzoeken moeten plaatsvinden, doet mij wel vermoeden dat daar toch dingen uitkomen waar ze misschien bij de Efteling toch nog wat langer over moeten nadenken.
Enig idee hoe lang het normaal gesproken duurt om een MER helemaal uit te voeren?
Dat ligt er maar net aan hoe de plannen zijn. Dat kan een traject zijn van 3 maanden. Het kan ook een traject van 1 jaar zijn of van 2 jaar. Dat hangt er maar net vanaf wat voor onderzoeken je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld al een vleermuisonderzoek nodig hebt, dat duurt minimaal 1 jaar. En dat kan je maar op 1 moment in een jaar starten. Dus nou ja, dan ben je zo al langer dan 1 jaar bezig. Maar, okay. maar ook al die berekeningen als het gaat om verkeer, als het gaat om CO2, dat zijn allemaal lastige berekeningen. En op het moment dat er bijvoorbeeld wordt gesproken over compensatie van bijvoorbeeld groen, dan moet je denken aan de aanplant van bos op een externe locatie. Ja, dan gaat het ook weer over dingen. Wat kost dat dan? Waar kan dat dan? Dat is een heel lastig proces. En heel, betekent ook dat er allemaal extra kosten moeten worden gemaakt in de toekomst. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar nog mee zitten te worstelen. En dat dat een van de redenen is geweest om, om te kiezen voor deze zijstap. Maar ja, het kwam een beetje als een duveltje uit een doosje. En het heeft niet gewerkt zoals het zou moeten werken.
Ja, het is dus vooral het punt dat die dingen, dat een aantal verplichtingen gewoon niet zijn nagekomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want het viel me namelijk op dat ze, zeker over het masterplan, is iedereen gewoon wel positief. Ja. Als in het feit dat we daarmee instemmen. Als alles volgens de regeltjes verloopt, dat doen we gewoon. Dat zeiden de wethouder en de raad.
Het masterplan is ook al officieel vastgesteld door de raad, hè? Dat is al een jaar geleden gebeurd.
Is dat officieel vastgesteld?
Ja, okay. Het masterplan is vastgesteld en goedgekeurd.
Het gaat nu om bestemmingsplan natuurlijk.
We zitten nu nog in de fase van voorontwerpbestemmingsplan naar ontwerpbestemmingsplan. En ja, daar lijkt het nu even te stokken.
Nou, het punt wat mij heel erg opviel is dat die verklaring van geen bedenking, dat er iets unieks is in Loon op Zand. Want die hebben ze de afgelopen tijd meerdere keren afgegeven. Dus het feit dat ze dan juist bij de Eftelingen dat ze daar extra goed de letter willen volgen, zeg maar. Is toch wel opvallend. Misschien was het in de andere gevallen wel allemaal netjes afgehandeld. En maken we ons druk.
Nou ja, kijk je gaat hier wel een bosgebied omvormen tot attractiepark. En dat is niet niks.
Nee, dat is anders dan een parkeerplaats of een oude huis in een hotel met een supermarkt eronder.
Ja, precies. In een toch al bebouwde omgeving dat uit te voeren. Maar ja, dit is niet niks. Bovendien weet iedereen, en dat weet de politieke partijen als geen ander, dat er best wel wat reuring is in het dorp erover. Hè, dat er best wel wat mensen zijn die bezwaar maken. En dat is misschien maar een heel klein percentage van de bevolking van Kaatsheuvel. Maar ja, het zijn wel de mensen die het hardst roepen en wat dus in de pers komt. Ja, en dat ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Je kan je ook afvragen, was dit nou een handig moment om zo'n verklaring te vragen? Want ja, als de politiek op een moment gevoelig is, dan is het nu wel. Ja, dat was gewoon een gewaagde zet en dat is dus mislukt. Jammer genoeg.
Ja, en wat betekent het dan voor de opening, denk je? Als je dit moet schatten, zouden ze die 2020 nog halen als het volgens de normale procedure dan doen? En niet met een verklaring van geen bedenkingen?
Nee, denk ik niet. Ik denk eerlijk gezegd, als ze dat hadden kunnen halen met de normale procedure, zoals denk ik ooit bedoeld was, dan hadden ze nu ook geen verklaring van geen bedenkingen gevraagd. Dus ik denk dat het lastig gaat worden. Ik denk dat we dan eerder aan 2021 of 2022 moeten denken. Maar goed, dat is even een veilige inschatting van mij. Hè. Het is natuurlijk wachten op reactie vanuit de Efteling en een standpunt. Maar ik vermoed dat we attractie 2020 dat een lastig verhaal zal gaan worden.
Ik weet niet zeker of ik het ergens heb gelezen of dat dit iets is wat ik in mijn hoofd heb bedacht. Maar ik dacht ergens mee te hebben gekregen dat ze 6 maanden winst ermee zouden halen. Maar daar heb ik denk ik helemaal zelf verzonnen.
Ik denk ik weet even niet of dat ergens heeft gestaan. Misschien in het document, het raadvoorstel. Maar het lijkt me wel een reële inschatting.
Hey, en hebben wij nog advies voor de Efteling om wat ze nu het beste zouden kunnen doen?
Ja, de beste stuurluister aan wal natuurlijk. En wie zijn wij om een groot bedrijf als de Efteling te adviseren?
En ik weet er helemaal niks van, dus wat dat betreft.
Nou ja, kijk, ik doe natuurlijk in mijn huidige werk ben ik veel bezig met dit soort ruimtelijke trajecten en bezwaarmakers. En wat ik toch merk is altijd van, ben vooral eerlijk. Ik denk dat de Efteling zou sieren als ze toch een soort van excuus zouden maken. Ik denk dat het heel sportief zou zijn als ze zouden zeggen van joh, mensen inwoners van Kaatsheuvel, we hebben geprobeerd het te versnellen. Dat verdiende geen schoonheidsprijs. Daar zijn we voor afgestraft in zekere zin. Sorry. En we gaan het vanaf nu weer netjes doen en in heel goed overleg met u allen. Want we nemen u serieus en we willen er graag samen met u uitkomen. Ja, en mijn ervaring is altijd, neem mensen echt serieus. Ben eerlijk. Manage de verwachtingen. En ga echt met mensen in gesprek.
Dus we kunnen wel een beetje schuilen achter het verhaal van de wethouder. Want die vertelde dus, de brief is een maand voor de vergadering opgesteld. Toen was alle intentie er nog om al die punten die afgetikt moesten worden wel af te tikken.
Ja.
Of dat dan echt zo is, dat weten we niet. Want de maand is volgens mij best kort voor hetgeen wat er moest gebeuren. Dat was niet gelukt. Daarom hebben ze het ook een half jaar, of tenminste tot na de zomer, hebben ze het uitgesteld. Dus daar zou nog een soort van, we hebben het geprobeerd om het netjes te doen, niet gelukt, excuses. Dus kunnen ze nog iets mooier aankleden.
Ja.
Als we dan toch tips aan het geven zijn.
Ja. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Je kan natuurlijk in de basis 2 strategieën kiezen. Hè? Je kan kiezen voor de strategie van, joh, dit is wat wij willen. We gaan ervoor en we gaan alle instrumenten gebruiken die er mogelijk zijn om het erdoor te krijgen. En je kan ervoor kiezen van, nou, we willen oprecht dat het in goede harmonie gaat met de bevolking van Kaatsheuvel en Loon op Zand. Dat zijn een beetje de twee sporen die je kan gaan bereiden. En de vraag is even waar de Efteling voor kiest en wat het effect is. Aan de ene kant, als je kiest voor de zachte weg, zeg maar, voor goed overleg met de Kaatsheuvelnaren, dan zul je als Efteling concessies moeten doen aan je plannen. Dat scheelt misschien ook weer inkomsten. Dan moet je misschien je plannen omgooien. Maar goed, je kweekt wel een hoop goodwill en je gaat wel een hoop vervelende procedures uit de weg. Dus de plussen naar minnen. De andere tactiek is de tactiek van het volharden. Aan de ene kant kun je dan wellicht inderdaad je plannen uitvoeren zoals je dat altijd hebt gewild. Maar ja, je loopt natuurlijk wel het risico op lange procedures, negatieve verhalen in de krant, imago, schade. Ik zou vooral adviseren van, joh, steek de hand in eigen boezem. Neem de tijd, werk de procedure netjes af en ga echt met mensen in gesprek. En niet alleen voor de vorm, maar probeer ook echt er samen uit te komen. Probeer van elkaar te leren. En laat ook zien als Efteling dat je ook echt nog steeds heel erg geeft om natuur. Want ik moet zeggen, ik ben natuurlijk enorm Efteling liefhebber en groot voorstander van alle uitbreidingsplannen. Maar ik liep laatst weer eens een rondje rond de Efteling. En ik zat te denken van, joh, 10 jaar geleden was dit allemaal nog bos en zandverstuivingen en akkers. En nu staat er toch een bosrijk en er staat een Loonse Land. En er loopt een asfaltpad door het Duits bosje, zoals het dan bekend is bij verschillende mensen. Ja, en linksom of rechtsom, dat is toch een aanslag op de natuur. En ook in de nieuwe plannen zitten toch best wel wat heftige dingen. Kijk, nou maak ik me niet zo druk om de uitbreiding van een attractiepark aan de westkant, wat nu parkeervelden zijn. Mm-hmm. Of over een uitbreiding van parkeerterreinen, waar nu nog weilanden en akkers zijn. Maar dat is bijvoorbeeld een nieuwe zuidelijke ontsluitingsroute die wordt voorgesteld, dwars door de natuur, ten zuiden van het Loonse Land. Ja, zelfs als hele grote Efteling-liefhebber, maar tegelijkertijd natuurliefhebber. Ja, heb ik daar toch wel een beetje een dubbel gevoel bij. Ik zou ook als advies willen geven van, joh, laat ook echt het nog eens zien dat je echt heel erg om de natuur en het landschap om je heen geeft. Maar misschien gaan we er nu heel diep op in en lopen we ook heel erg vooruit op onze aflevering over de wereld van de Efteling in 2030. Maar ja, als ik de Efteling was, dan zou ik er nu voor kiezen van, joh, dat rechts inhalen heeft niet gewerkt. Laten we rustig op links zitten met de cruise control aan op 100 en laten we het gewoon netjes doen.
En de doelstelling van de bezoekersdoelstelling voor 2020 was natuurlijk die 5 miljoen aantikken. En dit was denk ik een van de pijlers om daar sowieso te gaan halen. Al zou ik in ieder geval staan te kijken of ze dit jaar mogelijk of 2017 mogelijk al hebben gehaald.
Ik geloof inderdaad, daar gaan we wat geruchten over. En dat is denk ik ook iets wat we allemaal zelf hebben gemerkt in het park. Het zou mij heel raar lijken als ze niet heel dicht bij die 5 miljoen hebben gezeten al in 2017. Dus volgens mij hebben ze die doelstellingen al wel behaald. Maar ik snap het wel, hoor. Kijk, er is waarschijnlijk een of ander beleidsplan geschreven met wat er in de periode tot 2020 gaat gebeuren. Met verblijfsaccommodatie, met attracties, met uitbreiding park, met bezoekersaantallen. Ja, als directie wil je dat natuurlijk koste wat kost halen. Want dat heb je toch een beetje beloofd. Dus.
Ja, waar ik meer heen wil is van, verwachten we dan nog dat ze voor 2020 iets anders gaan doen? Dat ze binnen de huidige parkgrenzen nog een plek aanpakken of misschien zelfs wel iets vervangen?
Nou ja, kijk, in 2017 hadden we Symbolica. In 2018 hebben we even niks.
Voor zover we weten, een sprookje aankondigen is nu al laat.
Ja, nee, dan hadden ze al aan het bouwen moeten zijn. Dus 2018 hebben we even niks. Ja, een herbouwde Python.
Ja, een herbouwde Sneeuwwitje, maar ja, niet te veel kruid te verschieten.
Dus ja, ik verwacht toch in 2019 op zijn minst een sprookje. En in 2020 dan een attractie. En ja, ik denk dat de Efteling zelf ook even zijn plannen moet herijken. Er stond natuurlijk een attractie in 2020 op de planning voor het uitgebreide reizenrijk. Ja, de vraag is dus even of dat gaat lukken of dat het 2021 of 2022 wordt.
Of dat het winter 2020 wordt.
Zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat ze nu op kantoor te Ravelijn ook naarstig bezig zijn met allerlei plannen B en C.
Dat kan wel, Jans. Ik reed gisteren nog langs en toen waren er om een uur of half acht waren er nog heel veel lampen aan. Dus ik denk dat ze hard aan het werk zijn.
Ik denk dat je met een ambtenarenmentaliteit niet bij de Efteling moet werken. Nee.
Ja, tenzij al die brieven moet beantwoorden. Dan moet je er toch wel op kunnen gaan zitten. We gaan weer verder, Tim. We hadden het net al heel even kort over de nieuwe koffieleverancier. En dan ben ik zelf geen koffiedrinker. Maar jij lust wel een bakje volgens mij.
Ja, of dat nou te maken heeft met mijn ambtenaarschap, weet ik niet. En ik denk het niet. Want
is er niet een andere verplichting of zo die je moet hebben als ambtenaar?
Ja, daar word je wel op geselecteerd, ja. Maar ja. Ik was al vervent koffieliefhebber toen ik bij de Efteling werkte. Dus, maar ja, bij de Efteling, dat voelt ook een beetje als de ambtenarij, hè, toch?
Ja, als je misschien op de afdeling waar jij komt.
Nee, maar we hebben inderdaad, we gaven het ook al aan in de aankondiging. En we hebben, de Efteling heeft een nieuwe koffieleverancier.
En daarmee drink je af en toe een ander bakje koffie.
Ja, nou, ik ben toevallig geheel voor deze podcast. Nou, dat is niet helemaal waar, maar ik ben gisteren inderdaad nog even in de Efteling geweest.
Wel het bonnetje declareren. Bij de...
Kan ik dat bij jou doen, Paul? Want dan wil ik nog wel even...
Bij onze financiële afdeling.
Oh, ja, ja. Maar ik onder meer om toch even de nieuwe koffie te gaan proeven. Als koffie... kenner, moet je dat dan, moet je wel iets zinnigs te kunnen zeggen.
Een koffiekenner zelfs.
Misschien, dat is misschien te veel, maar als koffieliefhebber.
Meer kenner dan mij.
Ja, dat is dan wel makkelijk. Ja, dan,
nee. Klopt,
maar in ieder geval, wat uit mijn eerste koffieervaring bleek, was, ik vond hem een stuk minder wrang dan de vorige koffie. En lekker pittig. Dus ik ben positief gestemd. Ik vind het een verbetering ten opzichte van Douwe Egberts.
Even voor de verduidelijking, drink je hem zwart of?
Nou, dan moet ik met schaamrood op de kaken toegeven dat ik hem vaak als cappuccino drink.
Oké, ja, ik heb namelijk wisselende reacties gezien. Sommige mensen waren inderdaad positief, waaronder jij. Nou, daar ga ik ervan uit als kenner dat dat helemaal goed zit. Een aantal mensen die waren minder positief. Ik weet niet in hoeverre dat grapjes waren online of zo. Of,
ja, maar
het komen de bestje van iets nieuws.
Niks is zo persoonlijk als je koffiebeleving, zeg ik maar.
Ik neem het van je aan. Dus nou ja, ik denk dat het advies wel het beste kunnen geven. Hou je van koffie, gaat even checken. En ja, laat precies. Ons zeker weten wat je ervan vindt. Dan,
En ik geloof dat Pelican Rouge, de nieuwe leverancier is, toch?
Ja, en die hebben een specifieke blend voor de Efteling gemaakt. Dus ik denk dat ze daar samen mee hebben gewerkt. Of misschien kun je een paar blends kiezen of zo. Geen idee hoe het werkt. Maar ze kunnen dus marketen als echte Efteling koffie. Volgens mij wordt het merk ook nergens genoemd.
Nee, volgens mij is Pelican Rouge is vooral inderdaad een leverancier voor de zakelijke markt. En doen die weinig aan promo van hun eigen merk, wat een Douwe Egberts wel doet.
Ik kan me voorstellen dat er ook wel iets is wat het park misschien aanspreekt. Want in Station de Oost viel in ieder geval op dat ze daar alle Douwe Egberts uitingen weg hebben gehaald.
Ja.
En allemaal hebben vervangen voor Efteling Stoommaatschappij uitingen. En dat is toch wel... eigenlijk best wel tof.
Ja, ja, maar aan de andere kant, de koffie smaakt mij dus beter dan de vorige versie.
Dat is ook meegenomen.
Ergens vind ik het ook wel jammer dat ze hebben afscheid hebben genomen van Douwe Egberts. Want op zich was het een prima partner. En een mooi Nederlands merk, een mooie historie, een klinkende naam. Ja, ergens vond ik dat ook een prima partner voor de Efteling. Maar goed, er is vast een reden om voor een nieuwe leverancier te kiezen. Het zal vast iets met contracten en aanbestedingen te maken hebben. Dus,
ja, het huidige contract verliep en ze hebben gekeken naar alternatieven en dit kwam eruit.
Ja, nou ja.
Er zal prijzen vast wel ermee hebben gespeeld. Maar. Ja.
En nu is het wachten op nieuwe koffiebekertjes en suikerzakjes. Dan kunnen we die weer allemaal meenemen naar huis voor de verzameling.
Want was het een partner in kwaliteit?
Het is een tijdje een partner in kwaliteit geweest. Ik las alleen wel van de week op Twitter dat ze dat alweer een tijdje niet meer waren. Dus ze waren nog wel leverancier, maar geen partner in kwaliteit meer.
Ja, ik vroeg me af hoe ze er tegenover stonden. Of dat het was waarschijnlijk dus een deel prijs, maar misschien dus ook een deel geen andere merk in je park. En Disney is er volgens mij ook heel erg van. Zo min mogelijk dingen van de buitenwereld proberen in je park te hebben om iedereen onder te dompelen in die magie, zeg maar.
Ja, dus ik ben wel een beetje tegenstrijdig met de gedachte dat er een Starbucks geopend gaat worden op Main Street USA, hè?
Ja. Ja, zou zich er ook niet altijd heel erg van vast. En de fans daar zijn er ook niet altijd even blij mee. Maar misschien dat de uitdruk mee heeft gespeeld. Ik vraag me af dat ze misschien dat ze van de Coca-Cola parasols en zo af gaan stappen in de toekomst ooit. Die zijn wel gethematiseerd, maar er staan nog steeds wel merkjes op.
Ja, ik stoor me daar niet aan, hoor. Ik vind het bijzonder netjes hoe het bijzonder vrij hoe het nu gebeurt. Zeker als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Maar het zou zomaar kunnen in weer een kwaliteitsverbetering dat ze daar ook voor gaan kiezen. Ja, we wachten af.
Ja.
Zolang er geen Pepsi-Cola in de Efteling verschijnt, hoor je mij niet klagen.
Oeh, dat is een andere discussie waar ik het antwoord... waar ik niet echt een hele harde mening over heb, overigens. Maar...
Ben je ook al geen cola drinker, Paul?
Ja, jawel. Maar of dat het Coca-Cola of Pepsi is, dan maakt me niet super veel uit. Nou, misschien schop ik nu heel veel mensen tegen het zere been.
Ja, ik slik mijn gedachten hierover wijselijk in.
Is dat
wordt het weer een slechte redactievergadering, ben ik bang.
Oh ja, dan moet ik weer het onderspit delven. Hey, de Python dan. Die is al bijna klaar. Misschien tegen
zo
de tijd
goed als
dat
rond.
Je dit hoort, is hij misschien al wel klaar. Ja. Tenminste, ze hebben volgens mij de twee moeilijkste baandelen die... die liggen er nog. Want dat zijn de plekken waar de baan moet worden aangesloten op de oude baan.
Ja, de passtukken, zeg maar.
Ja. Dus ze hebben er wel mee lopen meten afgelopen week. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien als het echt allemaal aan elkaar vastzit.
Ja, het is bijzonder snel gegaan, moet ik zeggen, de heropbouw van de Python.
Ja, het is wel een soort bouwpakketje natuurlijk. Maar wat misschien spannend was, is dat ze de huidige footers dus, of in ieder geval de huidige funderingen, hebben hergebruikt.
Ja.
Maakt het misschien net allemaal iets meer passen meten. Ik denk dat ook de reden is dat die staan er zo wat vreemd uitzien af en toe. Ik weet niet of je het is opgevallen.
Ja,
lijkt af en toe takken met allemaal vergroeien.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat meer te maken heeft met de herberekening van de baan. Dus dat alle krachten opnieuw zijn ingevoerd.
De staanders die eerst recht omhoog konden, die hebben nu af en toe een schuine zijtak, zodat er het nieuwe baanverloop op past.
Ja. Wat op zich wel leuk is, want de vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over het feit dat de baan er anders uitziet, hè, van de Python. In de zin van de opbouw met de backbone en de dragpipes en de ties. Maar wat ook anders is, is het baanverloop zelf. We lazen natuurlijk ergens al in een interview dat de Efteling van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt om de baan helemaal opnieuw door te rekenen. Samen met, ik vermoed, Vekoma. En dat ze wat verbeteringen hebben toegepast. En dat is ook wel duidelijk te zien, want bijvoorbeeld als je uit de tweede looping komt en je gaat richting Kurketrekker, dan heb je natuurlijk eerst een stukje airtime, een bochtje, en dan kreeg je voorheen even een klap in de nek. En alles lijkt erop dat befaamde stukje er tussenuit is gehaald en dat we daar een veel soepelere overgang krijgen.
Ik zie weer wat toekomstige ritjes komen waarbij ik niet meer met nekpijn.
Ja, ik kijk met name naar die bocht kijk ik wel uit. Ik ben sowieso benieuwd hoe het is om voor het eerst een ritje te maken in een achtbaan die heropgebouwd is. En je krijgt dan altijd de discussie van, is het nu een nieuwe achtbaan of niet? Ja? En ik heb veel mensen horen zeggen van, nee, dit is gewoon nog de Python. Dus het telt niet als credit in je coaster account. Om maar even lekker nerdy te doen. Maar de baan is toch dusdanig anders, vind ik, dat dit toch een andere Python is.
Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe ik me voel als ik eruit kom. Het was niet zo'n soepele baan. En ik denk dat misschien nu wel het geval is. Dus ik ben vooral daar benieuwd naar. Ik denk als hij echt heel smooth aanvoelt, dan mag je het zeker wel als een nieuwe baan rekenen.
Ja, ik ben ook benieuwd naar de remmen. Want de remsectie was natuurlijk ook niet altijd even comfortabel. Zeker niet als er nog een trein in het station stond. Ik ben benieuwd of we daar magneetremmen krijgen. Onze voorspelling was van wel. Maar goed, dat is natuurlijk nog
koffiedik
kijken. Leuk. Maar ik ben benieuwd of dat ook een stuk soepeler gaat. Dat zou ook wel een hele verbetering zijn.
Ja, en inmiddels hebben ze ook een enorm hoge kraan aan laten rukken en de ketting vervangen. Of in ieder geval, de ketting was al weggehaald, maar er lijkt nu een nieuwe ketting ingelegd te zijn.
Ja.
En ik hoop dus ook nog steeds op een nieuwe elektromotor.
Dat
moeten we nog heel even afwachten. Is dat een hydraulische motor?
Ja.
Hebben we dat de vorige keer ook al een keer gezegd?
Ja.
Oké, okay, blijf erin trappen.
En er lopen nog steeds mannetjes rond met emmertjes en rollertjes. Die lopen heel, heel schattig de baan te schilderen. Ja, en verder zag ik ook op Twitter nog voorbij komen dat iemand een fotootje heeft gemaakt van een grote bak vol met moeren. Dus afkomstig van de voormalige Python. Dus volgens mij staan daar onze souvenirs in wording.
Ik ben heel benieuwd wat ze daar gaan maken. Ja.
Ja.
Nou, daar zullen we in ieder geval binnenkort wel achter komen. Hey, en ze zijn ook een nieuwe fundering aan het storten. We hebben volgens mij best wel een flinke plaat wordt het eigenlijk.
Want ja.
Er zijn een paar voor de hand liggende mogelijkheden natuurlijk. Het zou het nieuwe fotohuisje kunnen zijn.
Ja.
Maar het kunnen natuurlijk ook de nieuwe boardingpas automaten. Of misschien zo'n boardingpas automaat zoals je ook die automaat hebt voor Ravelijn. Dat ze daar een gelijksoortig
een huisje, bouwsel. Ja, dat werd het meeste genoemd. Het zou mij ook leuk lijken en efficiënt als ze dat zouden combineren. Als we dus een fotohuisje krijgen met aan de andere zijde de boardingpas uitgifte.
Ja, klinkt op zich logisch. De plek waar die staat er dan wel interessant.
Ja.
Want er staat niet aan de kant van de baan, maar juist er vanaf. Dus er lijkt nog genoeg ruimte tussen te liggen om gewoon te kunnen lopen.
Ja, het staat een beetje in dat plantsoentje met al die rhododendrons waar kaptein Gijs nu ook is verrezen.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik zag wel een vergunningaanvraag voorbij komen in de Duinkurier voor het bouwen van een bijgebouw. Of het vervangen van een bijgebouw zelfs, geloof ik. En ja, het is natuurlijk weer heel cryptisch verwoord, maar dat zou zomaar voor de nieuwe fotokiosk annex woningpas uit de automaat zijn.
Als het is, dan zijn ze wel laat met het aanvragen. Want ze zijn al aan het storten.
Ja, ik denk dat een beetje met de mantel der liefde wordt bedekt, Paul.
Ja, nou we het toch over de Python hebben. De boardingpas, die komt dus terug.
Ja.
Er was in het begin nog een beetje twijfel over, maar inmiddels is bekendgemaakt dat die terugkomt. Sterker nog, ze gaan ook testen bij Symbolica. Drie weekenden volgens mij, of drie dagen.
Ja, volgens mij in maart was het, hè?
Ja, en om ze willen kijken hoe het concept dan werkt bij een familieattractie. Maar even terug naar de Python. Het was dus een succesvol experiment, denk ik.
Blijkbaar. Ik vraag me af hoe ze dat gemeten hebben. Maar,
ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Ik weet dat in ieder geval op internet, vooral onder de fans, lijkt het niet zo'n super positief.
Ja, maar ja, die hebben altijd wat te zaniken, toch?
Ja, in dit geval waren we wel heel stellig. Ik heb wel reacties te lezen en de meeste waren toch wel echt heel negatief. Ja, ik weet zelf niet of dat ik er zo negatief over ben eigenlijk. Het is wel, ik denk wel dat de manier waarop het nieuws is ingeregeld, die is misschien niet ideaal. Want als je het helemaal terugbrengt naar de basis, is natuurlijk het hele idee dat niemand het leuk vindt om lang in een wachtrij te staan.
Nee, klopt.
En dat het idee is dat een kwartiertje wachten, daar kan iedereen zich nog wel permitteren. Of tenminste, dan gaan ze zich niet vervelen. Als je dus ook bij de vrienden van Details luistert naar de Fastpass aflevering, dan merk je daar dat bij die eerste test die daarmee zijn gedaan, dat iedereen er super positief over was. Dat kan ik me bij Disney zeker voorstellen, want een rustig dagje, zeker in Walt Disney World, die bestaan volgens mij niet.
Nee.
In ieder geval in de Magic Kingdom. Bij de Efteling heb je die dagelijks nog wel. Dus ik denk dat het concept van dat ze vanaf 15 minuten wachtrij een boardingpas gaan activeren, zeg maar, dat systeem nog wel blijft. Maar ja, er zitten wel haken en ogen aan de manier waarop ze het nu hebben ingeregeld, hoor.
Ja,
aan de spelregels, zeg maar.
Ik hink inderdaad op een paar gedachtes. Het grote verschil met Disney is natuurlijk dat er in Disney altijd nog wel een stand-by line is. Zeg maar gewoon de standaard wachtrij naast de Fastpass wachtrij. Alhoewel dat in de Amerikaanse parken ook steeds minder wordt bij de nieuwe attracties. En dan zie je dat die verhouding steeds verder verschuift. Maar dat heb je hier natuurlijk niet. En op rustige dagen zou ik het in de Efteling toch vooral heel vervelend en lastig en moeilijk vinden om als er alleen met boardingpas wordt gewerkt.
Ja.
Dus ik zou vooral inderdaad die boardingpas pas activeren zodra het echt druk begint te worden. Ja, is dat dan met een kwartiertje wachtrij of pas met 20 minuten of een half uurtje? Ik heb daar wel een gedachte over, maar daar zullen andere mensen vast meer verstand van hebben. Maar ja, wat vinden we ervan? Aan de ene kant ben ik eigenlijk zo'n beetje tegen alles wat een dagje pretpark minder spontaan maakt. Dus ik bedoel, als je kijkt naar het Fastpass Plus systeem in Orlando bij Walt Disney World, dan moet je ongeveer 3 universitaire studies hebben afgerond. En moet je 3 maanden van tevoren tot in detail je Disney bezoek al plannen. Ja, daar gaat het bij mij niet in. Dus hou vooral die pretparkbezoeken lekker spontaan. Aan de andere kant moet ik ook wel zo eerlijk zijn dat je dankzij de boardingpas wel gewoon, zonder al te lang te hoeven wachten, in een attractie kan op een drukke dag. Dus ja, dat is weer de keerzijde. Dus ik vind het lastig om daar wat van te vinden. Maar ik denk een aantal belangrijke adviezen vanuit mij of vanuit ons zou in ieder geval zijn van... Zorg er in ieder geval voor, als je geen reguliere wachtrij hebt, dus echt puur en alleen de boarding pass, doe dat dan alleen op dagen dat het druk is.
Ja.
Ja, eigenlijk is dat een beetje vanuit mij het enige advies.
Ik heb er wel iets meer ideeën bij nog, hoor.
Ja, jij bent meer van de moderne tijd, hè? Dus jij hebt daar beter
zicht op. Ik vind alles wat je met je telefoon kunt doen sowieso heel erg cool. Alleen, daar zie ik in dit geval zie ik daar ook wel het probleem in. Kijk, het zou een stuk makkelijker zijn als het echt letterlijk virtueel in de wachtrij staan is, zeg maar. Dus je gaat naar die attractie, die wil je doen. Nou, er is het volgende moment dat je er, laten we zeggen dat de wachtrij in principe een uur duurt. Je trekt een bonnetje en je komt dan een uur terug en dan kun je erin, zeg maar. Alleen dat is niet hoe het werkt. Want je reserveert je plek niet voor de eerst vrije mogelijkheid. Hetzelfde als dat je in een rij zou gaan staan, maar je reserveert voor een tijdvak. En je kunt in de basis kiezen voor 2 tijdvakken van een kwartier. Dus daar heb je al een half uur dus je kunt in principe dus al op zijn minst over 3 kwartier verder plannen, zeg ik dat goed. Ja, ervan uitgaan dat er minimaal een kwartier wachtrij staan en de eerste 2 volgende vakken vrij zijn. Maar als je met je telefoon reserveert op dit moment nog, dan kun je ook voor het eind van de dag plannen, zeg maar. En dan krijg je dus dat mensen die normaal gesproken niet in de attractie zouden gaan omdat ze een uur wachten veel te veel vinden, die gaan wel aan het eind van de dag al een ticket reserveren. En daardoor heb je dus dat waarschijnlijk rond een uur of 11, 12, dus wat je bij Disney ook ziet, zijn die vastpassen, die zijn gewoon voor de middag zijn ze bij populaire attracties op. Dat je, als je voor 11 uur niet hebt bedacht van, oh, ik wil vandaag in de Python, dat je gewoon niet meer erin kunt, zeg maar. En het zou dus anders zijn als dat je echt virtueel in de rij gaat staan. Dat de wachtrij is 3 kwartier. Dus er zijn 3 kwartier aan mensen voor jou die er nog in zouden kunnen. En daar krijg je bonnetje voor. En dan kom je in de 3 kwartier terug. En hoef je die tijd gewoon niet in de rij te gaan staan. Maar kun je snel een Polka Marina of iets uit de muur trekken bij de Oost. Of iets in die geest. En dan ga je terug en dan kun je erin. Maar dan is het nog steeds wel het punt dat je naar de attractie toe moet. En dat je daar in de wachtrij gaat staan en dan iets anders gaat doen. Ik zit er erg wel voor die niet mee zit te kijken. Want het punt is dus nu dat je dat in principe heel de rij gewoon al vol kan zijn voor heel de dag. En dan ben je wel de pineut. En dan is de spontaniteit er ook af.
Ja, klopt. Nou, dus, nou scheelt dus het dat het voordeel voor ons is dat het natuurlijk allemaal nog vrij onbekend is voor de normale bezoeker. En het is een beetje hetzelfde voordeel als Fastpass voorheen had in Disneyland Parijs. Weinig mensen snapten hoe het werkte. Dus als je het wel wist, dan had je een voordeel op andere bezoekers. Ik denk dat dat ook geldt voor de boardingpas in de Efteling. Maar ook bijvoorbeeld voor de kaartjes voor Ravelijn op een beetje drukke dag. In die zin hebben wij dan voordeel. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is een minder eerlijk systeem.
Ja, het zijn vooral de spelregels. Die kunnen misschien ook bijgeschaafd worden om het iets minder weerstand om iets minder weerstand op te krijgen van fans.
Ja, en je moet je afvragen, wil je inderdaad alleen een boardingpas rijden of ga je toch ook nog van stand-by line?
Ja, precies. Die keuze vind ik ook vreemd. Want ze gaan nu sowieso twee wachtrijden aanleggen. En ik zou dan denken, want dat is in ieder geval wat ze dus gaan doen. Hè. Op het moment dat de boardingpas geactiveerd wordt, dan vervalt de normale wachtrij. Single rider blijft wel.
Ja.
Maar je hebt dus geen stand-by rij meer voor families of mensen die spontaan zeg maar in de rij willen gaan staan. En dan iets langer dan als je waarschijnlijk gewoon een ticket had getrokken. Dus dat is ook wel vreemd eigenlijk. Dat ze dan niet zeggen dat ze op dat moment van de single riders, dat ze daar bijvoorbeeld de Fastpass inzetten. En de mensen die er nog in staan, wat er waarschijnlijk nooit veel zijn, die even wegwerken. Of Fastpass, de boardingpas, excuses.
Freudiaanse verspreking.
Ja, en dat ze dus de mensen die in de single riders lijn staan, dat ze die dan eerst wegwerken. Dan komen de boardingpas mensen. En dan wordt de standby rij wordt gewoon, of de family lane wordt dan de standby lane. Wat voor termen ze ook wel hanteren.
Ja, maar het voordeel is natuurlijk, ze hebben straks gewoon twee wachtrijen. En die kunnen ze bestemmen op de manier zoals ze zelf willen.
De plannen wat ze in het begin hebben, of wat ze misschien nu hebben, kan natuurlijk nog een paar keer veranderen voordat alles echt gaat gebeuren. Dus misschien moeten we het ook gewoon afwachten.
Ja.
Maar ik ben niet per definitie negatief hoor. Maar het ligt wel een beetje aan de spelregels.
Ja, nou op zich vind ik symbolica wel interessant. Wat ik vaak merk, symbolica is vaak heel erg druk. Lange wachttijden op drukke dagen. En dan mijt ik die attractie. Zelf heb je al geen zin om lang in de wachtrij te gaan staan. Maar met een klein kindje dan is een kwartier wachttijd al te veel eigenlijk. En dit opent nu wel de mogelijkheid om ook op een drukke dag eens in symbolica te gaan.
Ja, daar hebben ze ook hetzelfde verhaal natuurlijk. Daar hebben ze ook twee wachtrijen. Dus hoe ze dat dan, dat zal hetzelfde verhaal zijn.
Nou, ik ben daar wel benieuwd naar. Want in symbolica ga je natuurlijk, het is natuurlijk voor een kapitaal, is daar een enorme wachtrij aangelegd. Ja, hoe ga je dat doen nou straks met je boardingpas?
Ja, nou, dat wordt ook afwachten, denk ik.
Ja, of is daar wel een standby lane?
Ja, ze zouden eerder kunnen mergen natuurlijk. Ze zouden al.
Wat zouden ze eerder kunnen doen?
Nou ja, dat ze eerder de standby mensen betrekken bij de mensen die. Je gaat omhoog met de trap.
Ja.
En een stukje daarvoor, zeg maar een meter of 10 daarvan af, dan heb je. Hoe moet ik het uitdrukken? Als het heel rustig is, dan kun je zeg maar vanaf de ingang. Dan loop je een stukje tot vlak voor het bos, zeg maar. Het bosstukje. En dan kun je naar links en dan links weer meteen de trap op.
Ja.
Dat daar de plek zou worden waar ze misschien door wat creatief met de lijntjes nu anders te spelen. Dat ze daar de. Ja, als mensen kunnen combineren met de mensen die gewoon in een standby line staan.
We hebben trouwens ook een single rider line nu in symbolica. En die zouden ze natuurlijk tijdelijk voor de boarding pass kunnen gebruiken.
Ja, oké, maar ervan uitgaan dat ze dat niet gaan doen, omdat ze dat bij Python ook niet gaan doen.
Ja, nou, je weet het niet.
Even afwachten.
We wachten af. We volgen het met belangstelling.
Ja, dat is vooral inderdaad in deze situatie. Hey, er zijn ook weer een hoop dingen in onderhoud.
Ja.
De grootste daarvan is, denk ik toch wel Sneeuwwitje. Van buiten de Python natuurlijk, als we de onderhoud mogen noemen. En daar zijn ze niet zo heel erg subtiel tekeer gegaan.
Daar wordt al flink gesloopt in de grot van Sneeuwwitje. Ja, ik geloof dat de foto's waren niet erg duidelijk. Maar ik begreep vandaag in een berichtje van Ramon Heren dat de hele binnenkant van de grot zo'n beetje gesloopt is.
Dat begreep ik ook. Ja, volgens mij is het gewoon nu een plafond met een zandondergrond.
Ja. Nou was het allemaal wel een beetje houtje touwtje daar. Hoor. Dus dat het al die tijd nog heeft overleefd is alleen maar mooi. Ja, weet je, als je ziet wat ze bij Roodkapje, hoe dat ze dat huisje van A tot Z volledig herbouwd hebben, en je ziet hoe dat eruit ziet, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dit ook goed komt.
Ja, en ik denk dat dit ook een beetje situaties die ze hadden bij Hans en Grietje. Dat daar ook gewoon een deel bijna op instorten stond en dat in dit geval dan de binnenkant was.
Ja.
En dat ze die gewoon helemaal weer future-proof gaan maken.
Ja, ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ja. Met alle onderhoudsklussen in het Sprookjesbos van de laatste tijd zijn de verwachtingen denk ik hoog gespannen. En ik ben in ieder geval er zeer gerust op dat dit helemaal goed gaat komen.
Ja. En het glas is eruit gehaald. Hè? Misschien krijgen we ons spiegelglas.
Met je ons spiegelglas ook altijd.
Ja, we hebben van Chris vorige week al een tip gehad hoe je daar natuurlijk dat kunt omzeilen met een t-shirt. Maar daar moet je zelf maar even luisteren. Aflevering
9. Ja.
Hey, bij Ravelijn zijn ze ook nog steeds bezig.
Ja, met onderhoud aan het onderhoud.
Ja, ik zag hem staan. Dat is een leuk woordgrapje.
Ja, wat we de vorige keer al zeiden. Heel veel decor. Daar is niet veel meer dan een simpel staalconstructietje met wat houten platen. En daartegen wat stukken en verf aangesmeerd. Dat staat vaak natuurlijk in het nat, in de regen, maar natuurlijk ook de waterstralen die op Draconicon worden gericht. Dat heeft natuurlijk veel te leien en je ziet dat nu op veel plekken vervangen wordt.
En de bewoording bij Carnival Festival, die waren aangepast. Ik ben er vandaag in geweest, niet opgelet eigenlijk.
Nou, dan ga je met je oog voor detail.
Ja. Nou ja, die attractie is misschien ook iets minder van toepassing. Maar
nieuwe bewoording. Hij is nu internationaal. Hij is nu beter zichtbaar. Want voorheen was het donkerrode bewoording met zwarte bestikkering. En nu is het geloof ik witte bewoording. Dus veel contrastrijker. Dus ook veel beter te zien in het donker. En het is internationaler en wat uitgebreider. Dus daar is een actie gaande van de vervanging en verbetering van de bewoording.
En dan hebben we nog een lijstje kort nieuws.
Ja, zult het kort houden? Of,
dat lijkt me verstandig. Ja, er zijn nieuwe omgevingsvergunning aanvragen gedaan. We hebben het net al over de fotokiosk, tenminste de mogelijke fotokiosk en boardingpas automaten locatie van Python gehad. Maar, Tim, wat was ons ter oren gekomen?
Ja, er is ook een vergunning van horecapunt aangevraagd. Ja,
en waar zou die gaan komen? Ik heb echt geen flauw idee.
Ik ook niet. Ik heb er toevallig de nieuwe plattegrondjes op plattegrond op nageslagen. En er staat ook eigenlijk nergens een hint op waarmee ik het kan herleiden wat het nou is.
Ja, misschien gaat het ook wel daar in de buurt van de Python, dat daar iets gaat gebeuren. Dat ze misschien die hamburger tent die daar tijdelijk heeft gestaan, dat ze daar misschien iets permanenters van gaan maken.
Dat zou een idee zijn.
Of zou het de vrolijke noot zijn die echt op de schop gaat dit keer?
Nou, laten we het hopen.
Ik denk dat als het dat geval zou zijn geweest, dat het wel een iets spectaculairere aanvraag was geweest. Want het klonk wel als een klein.
Ja, maar de Efteling is een ster in het cryptisch omschrijven van hun vergunningsaanvragen. Ja, dus wie weet dat de vrienden van Eftelist nog een keertje naar het gemeentehuis van Kaatsheuvel togen.
Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn. Ja. En we hebben onze aflevering laatst gehad over tips voor om het kleintje naar de Efteling te gaan. Ja. En de Efteling heeft daar nog wat speciaals voor die mensen gedaan, hè, met die kleine kinderen die aan het park komen.
Ja, wij gaven de vorige keer al aan dat met name de Jokie en Jet lijn met merchandise, video's, boekjes, et cetera, kleding, dat die heel erg populair was onder ouders met jonge kinderen. Wij zelf daar ook toebehorende. En er is een nieuwe kledinglijn uitgebracht van Jokie en Jet.
Ja, echt voor de kleintjes, dus rompeltjes. Ja, gewoon kleine maten, zeg maar.
Ja, slaapzakjes, pakjes,
ja. Wel alleen maar verkrijgbaar binnen het park op dit moment. Er was al veel vraag naar, zag ik op Facebook, ook voor buiten het park. Maar daar moet je echt nog een ticket verkopen of een abonnement afsluiten natuurlijk.
Ja, nou ja, niet toevallig dus, maar woensdagmiddag in Efteldingen. Het viel mij op dat die hele toko volliep met abonnementhouders die allemaal per se Jokie-kleding wilden scoren. Waaronder ook ikzelf. Ik ben ook voor de bel gegaan. Maar het was wel grappig om te zien hoe daar een soort van run op is ontstaan.
Ja, ze zagen er ook best wel smaakvol uit voor Jokie en Jet.
Ja, heel ingetogen. Ja. Het is met name veel grijs tinten en wat paars tinten.
Ja, veel silhouetjes van de figuren uit.
Ja. Ja, heel stijlvol, heel subtiel. En dat zie je gelijk. Want wat ik zeg, ik heb het gevoel dat het echt heel populair is. En zelf heb ik ook weer een aantal uurlonen eraan besteed. Ben ik bang.
En er zijn nieuwe plattegrondjes. Dat is natuurlijk omdat de winter Efteling is afgelopen.
Ja.
En daarmee weet jij, Tim, welk seizoen is ingegaan?
Het zomerseizoen. Juist. Ja. Nou ja, altijd natuurlijk leuk. Ik denk dat bijna al onze luisteraars die plattegrondjes wel zullen verzamelen. Ik zelf zeker ook. En ik kan zeker aanraden, bekijk het ook eens een keer goed. Stop het niet gelijk in je verzameling. Ik heb er vanochtend nog eens een beetje doorheen geneusd. En het valt me toch op wat voor een enorme schat aan informatie dat plattegrondje eigenlijk is. Voor eigenlijk maar een gratis ding. Niet alleen een hele duidelijke plattegrond, maar als je er ook ontzettend veel uitleg. Op de achterzijde ook een behoorlijk groot gedeelte gewijd aan alle horeca in het park. Echt heel interessant om te zien. Ja.
Ja. Hey, en een van de dingen die jij natuurlijk iedere avond doet als je thuis komt, is even achter jouw computer kruipen en dan Minecraft opstarten.
Jij komt zeker uit Kaatsheuvel.
Zo doen ze daar heel veel Minecraft?
Nee, dan ben je nog in sprookjes geloofd.
Dat is niet echt jouw ding, denk ik. Hè?
Nee.
Nou, ik ben er ook nooit aan begonnen, maar het is wel een van de dingen die nu bijna letterlijk speelt in de Efteling. Legends of Gaming, die hebben een nieuwe serie. Masters of Minecraft, volgens mij. Dat heeft een licht Efteling tintje dit keer. Volgens mij een zoveeldelige YouTube-serie. Ik volg er niks van, maar ik heb het heel even snel gecheckt uit interesse voor het park natuurlijk. Dus ik ben even de aflevering 1 heen gescrupt. Die had op het moment van opnemen al 165.000 views. Dus ja, op zich is het wel populair.
Ja.
En volgens mij is het een show van 4 YouTubers die tegen elkaar challenges uitzetten in Minecraft. Dat is een soort, voor jou Tim.
Ik ben volledig afgehaakt in de Paul.
Misschien kom je terug, een soort digitale Lego. Dus je kunt werelden bouwen met blokjes en het ziet er heel primitief uit, maar er zitten wel heel veel slimme dingen in. Dat is wat ik ervan weet in ieder geval. En ze hebben de Efteling daarin nagebouwd. En dan doen ze binnen die virtuele Efteling doen ze allemaal challenges. Het eerste wat ik zag was dat ze van A naar B moesten komen zo snel mogelijk met allemaal obstakels natuurlijk. Ik heb nog niks van het park zelf gezien, want er waren dus wel promo-opnames. Dat was die Alma die rondliepen, zo was volgens mij hiervoor. Maar in het park zelf zijn ze in ieder geval in die eerste aflevering, voor zover ik kon zien, nog niet geweest. Maar dat zal nog komen, dus dat is op zich wel interessant om te zien dadelijk, denk ik. Maar verder, als je in de doelgroep valt, zeker kijken. Maar anders dan zou ik er ver van weg blijven, denk ik.
Ja, alles leuk en aardig. Hè? Ik bedoel, ik snap dat de Efteling alles op alles zet om zoveel mogelijk aandacht te krijgen, ook online. Ik denk hier toch het mijne van. Ik vind dat je toch als Efteling jezelf moet afvragen in hoeverre willen wij ons associëren met dit soort zaken. Mijn eerste reactie, en excusez-le mot, is wat een bullshit. Ja, voor mij gaat dit echt te ver. Ik vind dit net zoals het, wat was dat, Pokémon Go of zo. Mm-hmm. Ja, weet je moet hier gewoon ver van blijven als Efteling, vind ik.
Ja, ik snap inderdaad vanwege de doelgroep doen ze het. Het is een doelgroep die ze anders niet zo heel makkelijk bereiken, denk ik. Die geeft gewoon niet om dezelfde dingen zoals wij. Het is makkelijk om onszelf alleen maar de doelgroep te zien, maar zo is het natuurlijk niet. En ik vind het eigenlijk wel heel cool dat 4 van die gasten gewoon super veel lol hebben en iets doen wat ze echt super tof vinden. En daar dan een groot publiek mee bereiken. Het feit dat het tegenwoordig kan, heel tof. Maar ik ben in dit geval ook niet de doelgroep. Wat dat betreft begrijp ik er helemaal niks van. Even snel de laatste paar puntjes. Iets wat jou al aan het hart gaat, letterlijk denk ik, of aan het hart ging.
Oh, nou,
een huwelijksaanzoek in de Efteling, Tim. Ja. Daar heb je ervaring mee.
Daar heb ik zelf ervaring mee. Ja.
Nou, recent was er weer eentje in de Baron.
Ja, die was wel heel leuk, moet ik zeggen. Ik geloof dat er, terwijl de dame in kwestie bovenaan hing, dat er snel een spandoek werd uitgerold ter hoogte van het punt waar de achtbaan het gat in duikt, zeg maar. En dat daar iets op stond van, wil je met me trouwen? Dat was wel tof gedaan. Maar ik geloof dat het wel met hulp van de Efteling was gedaan. Hè?
Er is ook uiteindelijk een soort mini-promofilmpje uiteindelijk uitgekomen. Dacht ik, die gedeeld ook door het park. Ik weet niet precies.
Een beetje jammer. Hè? Ik bedoel, als je dan toch een huwelijksaanzoek in de Efteling
doe
het dan gewoon helemaal lekker zelf. Hè?
Dat kan dan, dat moet ik wel eigenlijk hebben. Nou, dat was hij weer voor deze week.
Ja, we hebben ons een beetje aan onze doelstelling gehouden, Paul, om het kort en krachtig te houden.
Kijk op het klokje, we zijn enigszins over onze doelstelling heen gegaan.
Ah.
Ja, dus daar zit er toch in.
Maar ja, dat was onze tiende aflevering, dat is ook een beetje feestaflevering.
Ja, dat is waar, ja. Dus de fles champagne die staat achter je, Tim. Ik ben eigenlijk vergeten om open te trekken. Naast de schrobbeleger van de
vorige keer. Dus Ramon, daarom waren we nu weer wat minder jolig vandaag.
Ja, de volgende keer komt het er helemaal goed. Even kijken, heb je feedback, vragen of andere dingen voor ons? Laat het even weten. Via de website daar kun je het contactformulier invullen. Dat is natuurlijk op kleineboodschap.com. Ja. Maar we zijn ook op Twitter te vinden, Tim.
Ja, onder @kboodschap.
Dus Twitter al je vragen, opmerkingen en feedback ook gewoon naartoe. En uiteraard luister je via Apple Podcasts. Vul dan even een review in. Of geef gewoon een sterren rating. Zijn we ook heel blij mee. Dan kunnen andere mensen ons beter vinden. En dan iedereen een groot happy family natuurlijk.
Ja, en als je op teampark.nl over ons wil babbelen, ga gerust je gang.
Oh, dan zeker. Ik zoek af en toe of dat er iemand
ons wat er wat je zegt. Ja.
Tot de volgende keer.
Ja, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Tot aflevering 11.